U luistert naar de podcast Lammy de Harskotter. Dit is aflevering 4, de nasleep.
7 uur. De smokkelkotter Lammy is gezonken. Dat is een half uur geleden gebeurd. De 3 bemanningsleden zijn aan boord genomen door het douaneschip Zeearend, dat nu met de 3 mannen op weg is naar Den Helder. De Lammy is buiten de territoriale wateren gezonken. De zee is daar 30 tot 40 meter diep.
Ja, Rick, eerder vertelden we natuurlijk al dat er op de Zeearend wat twijfel was of ze wel door moesten gaan met achter de Lammy aan te varen, want ze waren toch wel erg ver uit de kust. Maar uiteindelijk heeft dat wel geleid tot succes en heeft de kapitein wel gelijk gekregen, want die 3 kerels die waren aan boord van de Zeearend.
Ja, overigens, die 3 gasten die opgepikt werden door de Zeearend, die hebben wel 3 kwartier lang rondgedobberd in een rubberbootje. En met dat ruige weer was dat toch wel heftig. Bert Voorthuizen, verslaggever, was ooggetuige van deze gebeurtenis.
Wat ze precies voor ogen hadden, omdat ze naartoe terug wilden, dat weet ik niet. Maar ze zaten op een gegeven moment in die rubberboot. Toen was de Lammy inderdaad begon te zinken. Eerst dat de Kanarinnen nog het achterschip ging in zo'n laag. Toen gingen ze terug alsof ze wat vergeten waren, dat weet ik niet. Ik weet alleen inderdaad dat de helikopter, want er waren 2 helikopters, 1 waarin wij zaten en de ander zat nog een aantal marine mensen zaten daarin. Die is inderdaad iets omlaag gegaan en of daar de opzet was om die boot terug te krijgen, dat weet ik niet. Wij dachten zelf nog dat er misschien een marineman uit zou gaan om naar beneden te gaan om die mensen aan te houden of zo, maar dat gebeurde niet. Op een gegeven moment werd die inderdaad... begon dit te zuigen waarschijnlijk. Want als een schip zinkt, dan zuigt dat met het water. Dus toen moesten ze met die rubberbootje dus heel snel vandaan. En anders zouden ze inderdaad meegezogen worden. Maar dat is goed gegaan. Maar waarom ze teruggingen, wat daar het plan van hun was, wij dachten vanuit de helikopter waarin wij zaten dat er misschien nog iets van boord gehaald moest worden. Dat weet ik niet.
8 uur. Het smokkelschip Lammy is gezonken. Volgens de commandant van het marinefregat Wolf heeft de bemanning van de kotter het schip zelf tot zinken gebracht. De zee is ter plaatse 30 tot 40 meter diep. De 3 bemanningsleden zijn aan boord genomen van het douanevaartuig Zeearend, waarop een officier van de Rijkspolitie meevaart. De politie gelooft dat met de Lammy 8000 kilo hash naar de zeebodem is verdwenen.
Zo, en daar hoorden we dus dat de 3 opvarenden, de smokkelaars, opgepakt zijn en gearresteerd. En ze zitten nu op de Zeearend.
Ja. En dan moet je even bedenken, hè, Rick. Dat is wel een circus daar op de zee geweest. Hè? Want we hebben dus 1 kotter van, pak een beet, 25, 30 meter. Veel meer zal het niet zijn. Daar zit een marinefregat achteraan. Er is een torpedojager onderweg. Er hangen 2 helikopters in de lucht. En er is nog een douaneboot die eromheen cirkelt. Ja, het is echt een heel gebeuren daar geweest.
Ja, als je die fregat Wolf, die zat gewoon met 70 man. Die torpedojager, 300 ja, man. Ja. En dan de Zeearend douaneboot, ook een man of 10.
Ja. En dan hebben ze uiteindelijk 3 kerels te pakken en de boot is gezonken. Ja. Dat is mooi.
Ja, helemaal geweldig, ja. Nou goed, en ze waren het er ook niet helemaal over eens wie wat gedaan had. Want aan boord van de Zeearend was er nog een aardige discussie tussen de heren Starnberg en kapitein Pompert.
Toen zei mijn vader, ja, Pompert man, hoe krijg je dat nou in je hoofd halen? Deze gekke, hij zegt, godverdomme, de marine die heb mijn schip lek geschoten. Nou, en dat ding dat was toen 50, 60 mijl uit de kust. En de diepte was 30 tot 40 meter. En dat ding is gezonken. En toen moesten ze later bewijzen van... heeft de marine dat schip lek geschoten of niet? En wat zit er in dat schip? Dus er zat helemaal nog geen bewijs toen ze die lui gearresteerd hebben. En het waren geen zware criminelen van nu met Kalasnikovs. Ze werden gewoon prettig ontvangen en afgegeven. En ze kregen maaltijden, weet je wel. Niet dat ze als schurken behandeld werden. Dus dat weet ik van het verhaal.
Pompert en Starnberg die hadden dus een behoorlijke discussie over hoe de Lammy nou naar de bodem was gegaan. Maar het waarom hebben ze het natuurlijk niet over gehad. Maar Yveske Nijland, onderzoeksjournalist, die geeft haar visie daarover.
Nou ja, ik moet ook wel zeggen dat als je dat zo leest over ook hoe ze op een gegeven moment besloten hebben om dat, om die kotter te laten zinken, dat is natuurlijk ook nog wel een spannende exercitie geweest. Want ze moesten, ja, ze wisten gewoon, als we dat niet doen, dan zijn we alles kwijt. Maar ja, die lading kwam natuurlijk ook op de zeebodem terecht. Dat was natuurlijk ook spannend. Want ja, wat ga je daar dan vervolgens mee doen? Dat heeft de politie natuurlijk heel goed in de gaten gehouden. Die hebben zelf uiteindelijk het schip erboven getrokken en de lading eraf gehaald. Maar goed, dat was natuurlijk ook een actie van die criminelen. Van oké, we zitten klem. We trekken de stoppen eruit, of hoe ze het ook hebben gedaan. Dat schip gaat nu naar de bodem. En hopelijk redden we daarmee de lading. Helaas niet gelukt voor de criminelen. Maar zo spannend was het ook, vond ik. En ja, dat is dus echt wel... Die politie had ze goed klem op een gegeven moment, waardoor dat zo heeft kunnen gebeuren. Het is echt wel een spannend verhaal wat dat gaat ook.
Yveske geeft dus aan wat volgens haar de visie is, waarom ze de lading hebben laten zinken en... Ja, om het later weer een keer op te gaan halen.
Ja, dat zegt ze inderdaad. Maar Rick, dat betwijfel ik eigenlijk wel een beetje als ik heel eerlijk ben. Want ze zitten 60 kilometer uit de kust. Hoe ga je die lading überhaupt weer terugvinden? Als je hem al terugvindt, hoe krijg je hem dan naar boven? We praten begin jaren 70. Dat is allemaal niet zo heel makkelijk. Zeker niet in die tijd. Dus ik denk eigenlijk dat de primaire reden was bewijslast weg, laten zinken en dan komen wij er goed vanaf. Dat denk ik eigenlijk.
Ja, nou, hoe het ook zij, het was in ieder geval een heel groot succes voor de douane.
Voor de douane,
want
zeker,
ja. Zij hebben toch uiteindelijk die drie smokkelaars kunnen arresteren, ja. Aan boord kunnen nemen. Ja. En voor kapitein Starburg was het zelfs een zeer groot succes. En zo'n lief Anne, die weet er alles van.
Dat was de kers op de taart, want hij ging daarna met pensioen. Hij had nog 2 jaar de tijd en dan... Dus dat vond hij... dat had hij niet kunnen dromen. Zoiets moois was dat.
We hoorden Anne Starrenburg over het prachtige einde van de carrière van zijn vader. Dat was natuurlijk een droom, zoals hij dat zei. Maar ondertussen ligt die Lammy gewoon nog op de zeebodem. En daar moet ook nog wat mee.
Ja, en of die wel of niet naar boven gehaald moet worden, dat ligt in handen van officier van justitie, Josephus Jitta.
Ja, Josephus Jitta die vertelde ook dat hij de beslissing moest maken om de Lammy van de zeebodem te laten ophijsen. Omdat men nou eenmaal bang was dat die lading, en dat was natuurlijk een flinke lading voor die tijd, dat die gestolen zou worden of dat er mensen daarnaar zouden gaan duiken. En dat was daar zat nog wel een prijskaartje aan, maar dat heeft hij toch maar wel laten doen.
De officier van justitie neemt dus de beslissing om om de Lammy te laten bergen. Joost van der Wegen die zegt dat daar hangt nog een prijskaartje aan. Volgens mij heb jij uitgevonden wat dat prijskaartje was.
Ja, zeker. En dat prijskaartje is rond 200.000-300.000 guldens nog in die tijd.
Ja, toch een dus, fors bedragje van ons belastinggeld, hè?
Absoluut, een fors bedrag. Maar goed, ze hebben besloten om hem dus naar boven te halen. En dat werd in handen gelegd van het bekende bedrijf Smittak. De duiker Hans Zoon was betrokken bij deze actie en die vertrok vanuit Scheveningen met het bergingsschip De Bever richting de Lammy.
En toen gingen we doorstomen van Scheveningen af richting Den Helder, waar ze hem binnen verwachten. Op een gegeven moment, we waren denk ik dwars van de Muiden, komt een oproep van ons kantoor. En die meldde van jongens, let op, want er zit cacao aan boord. Oh, nou dat gesprek dat werd afgehandeld en de horing van de marifoon ging weer op dak. En onze schipper die dat van het kantoor had te horen gekregen, zei jongens, let op. Oh, er komt even een visserman tussendoor. We weten toch wel dat het hars is. En toen mocht onze schipper verder uitpraten. Jongens, let op, er ligt springstof aan boord. Wij allemaal lachen. En die schipper van die kotter, die van die visserman, die kreeg dat natuurlijk niet te horen. Maar die dacht dat wij bedoelden hars in plaats van cacao. Nee, dat was onze bijnaam voor springstof.
Ja, en we hoorden Hans Zoon, duiker van Smit-Tak, vertellen over de codenaam cacao die zij gebruikte voor het woord springstof. Maar de reis ging voort, want men was natuurlijk onderweg naar de Lammy. En Hans Zoon vertelt over zijn onderzoek aan boord van deze kotter.
Ik ben ook nog bezig geweest in de stuurhut om alles te onderzoeken voor toestanden. Op een gegeven moment kwam ik de paspoorten tegen van de schipper. En die paspoorten die nam een politieagent die bij mij in de stuurhut was. Die waren al in Scheveningen ook aan boord gekomen, twee agenten. En die zeg ik, kijk, hier heb ik de paspoorten van de schipper en de twee heb ik er gewoon. Dus die nam ik keurig en was mooi, die moet ik hebben. Nou, en toen we zoeken naar papieren en dergelijke en het boek van de aantekeningen, van, zeg maar het logboek, liepen te zoeken. En tussen alle rommel, want die stuurhut was stalen stuurhut tot middelhoogte. En daar bovenop stond een houten opbouw. Die was kapot, die was eraf. En door dat stuurtje heen lagen allemaal boeken en troep en kleding en zo. En in ene zag ik twee staven met trotyl liggen, springstof. Met de ontsteker erin. Dus ik zeg tegen die agent die erbij was, kijk, hier ligt de springstof. En hij begon licht wit te worden. Dus ik pakte voorzichtig dat springstof en daar zaten de stroomdraadjes van de ontsteking staken eruit. Dus ik... Hij zegt, we gaan de mijnopruimingsdienst bellen. Ik zeg, wacht even, dat mag wel, maar dan gaan we het eerst onklaarmaken. Dus ik pak mijn mes en ik snij een van die draadjes door. En ik trek heel voorzichtig het slaghoedje uit die staaf springstof vandaan. En ik zeg tegen die agent, ik zeg, hier heb je de springstof. Die ga je naar de schipper toe brengen. Maar je mag het niet laten vallen. Want het is heel instabiel, want het heeft onder hoge druk gestaan. En met zijn witte gezicht strompelt het naar de schipper van de Bever. En die heeft de springstof in ontvangst genomen. Ik zeg, maar je moet wel terugkomen, want je moet ook het slagpijpje even ophalen. Oh. En ondertussen ben ik verder gaan zoeken naar die stroomdraden, maar die staat er nergens aan vast. Dus het had nooit kunnen ploffen. En toen kreeg ik ook te horen van... Hoe kom jij aan die wijsheid van die springstof? Ja, wij duikers doen heel veel springstof wegbrengen onder water. Om beton te slopen, om schepen te slopen. Dus we weten precies hoe het werkt.
Dat is ook wel mooi, hè? Dat zo'n berger nog even zo'n politieman een beetje gaat dollen waar die bij staat.
Ja, die mag even de springlading terugbrengen naar de kapitein van de Bever.
Ja, terwijl die donders goed weet dat er niks kan gebeuren, toch even een beetje stangen. Dat is
mooi.
Volgens mij wel lollig als je daarmee bezig bent.
Ja, mooi is dat. En goed, Bert Voorthuizen die begint ook nog even over die springlading. En die weet ook nog een ander verhaal over een paar lege vaten.
Bij het naar boven halen van de Lammy zijn inderdaad een aantal dingen naar voren gekomen. Er was inderdaad zat springstof bij. En er waren ook vatenwei die gebruikt werden voor de brandstofvoorziening. Want ze moesten onderweg natuurlijk, wilden ze niet, zo min mogelijk de havens in om brandstof in te laden. Dus ze hadden grote vaten waren er binnen. En die hebben ze op een gegeven moment, dacht ik, die hebben ze later teruggevonden. Want er zijn er ook een paar, geloof ik, overboek gezet. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik kon me toen herinneren dat vanaf de Belgische politie is gebeld met de politie in Den Helder van we hebben wat vaten gevonden. Die hadden ze waarschijnlijk leeg overboord gezet. Maar er was springstof gevonden, want er was angst ook misschien nog dat de eerder ze ontdekt zouden worden. En dan hadden ze waarschijnlijk het idee om dat ding op te blazen. Ik weet niet, maar er was inderdaad springstof gevonden.
Nou, de Lammy is dus boven water gehesen en leeggemaakt. Alleen voordat ze hem kunnen afslepen, moet natuurlijk eerst nog de gaten worden gevonden waardoor die gezonken is. En die moeten worden gedicht voordat hij kan worden afgesleept. En Berger Hans Zoon legde uit hoe dat in zijn werk ging.
En toen werd hij boven het water getekend. Nou, toen moesten we pompen erin en leegpompen. En we waren overal aan het zoeken. En alle compartimenten moesten leeg, want die waren vol met water. En ik deed de machinekamer. Toen zag ik daar water opspuiten. Toen heb ik doorgemeld van... jongens, je kan hem laten zakken. Want ik heb het gat gevonden. Ik weer de machinekamer in. Begon de tweede buitenboord afsluiter ook te persen met water naar binnen. Ik weer naar boven. Jongens, ik ben er nog even vergeten. Even stoppen met zakken. En ik die machinekamer in. En die tweede kop van die afsluiter er weer opgeschroefd. En toen met de sleutel vastgezet. En ik zeg, ik heb het lek boven. Nou, en toen dreef hij ook. Maar we hielden hem keurig in de taak als voor het noodgevallen. Ik ben natuurlijk ook zeeman geweest. Ik heb gigantische bewondering voor de schipper van de Lammy. Want dat is een heel kundig zeeman. Want als je al door de Golf van Biscay kan varen met zo'n klein houten kottertje, waar het nog maar 3 mooie werkbare dagen per jaar is, dan is dat toch een prestatie. En dan nog helemaal naar Libië toe varen. En ik heb ook gehoord dat ze daar zo... of Libanon, maar ik heb ook gehoord dat ze daar zo in de buurt van Rodas een gigantische storm hebben meegemaakt. En dat iedereen vol bewondering naar de schipper heeft staan kijken hoe hij dat schip uiteindelijk heeft kunnen naar binnen manoeuvreren in de haven.
Doris Pompert is dus echt een hele goede schipper. Ook Hans Zoon die bevestigt het weer. En we hebben diverse mensen gesproken. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde over hem. Dat het echt een goede schipper was.
Ja, ieder voor zich. Allemaal afzonderlijk gaan ze aan. Van dat het een uitstekend kapitein was. Dus dat zal ongetwijfeld ook zo geweest zijn dan.
Zeker.
Maar een van de andere opvarenden, in dit geval Henk Eulink, die kwam vele jaren later.
Ja, en dan hebben we het echt over tientallen jaren.
Tientallen jaren later, ergens rond 2014, kwam die nog een keer aan boord van de Lammy. En de huidige eigenaar Peter Booms, die mocht hem toen ontvangen.
En ook kennis meegemaakt. En dat was al direct gewoon een hele leuke man. En toen een paar weken later, toen belde die... Hij zei, Peter, ik zit in Rotterdam met een vriend van mij. Komt het gelegen als ik even de Lammy laat zien? En ik was op dat moment juist aan boord. En toen, natuurlijk, joh. Dus die kwam met een vriend van. En, Peter Booms. Dus we zaten op het achterdek aan de koffie. En die Eulink, die zat er ook helemaal alsof het zijn boot was. Het was zo leuk om te zien, weet je wel. Die vond het zo leuk om weer aan boord te zijn. En dus het was een heel leuk gesprek. En toen zei ik tegen dat toen het over dat smokkelen ging. Ik zeg tegen de Eulinkers, joh, heb je dat nou maar 1 keer gedaan, joh? En toen zei hij, toen wees hij op die vriend van hem. Dat was overigens de regisseur die hem gearresteerd had, hè, toen de tijd. Toen wees hij op die vriend van hem. En toen ik gevraagd had, heb je het nou maar 1 keer gedaan? Toen zei hij, hij denkt van wel. Dat was zo leuk. Toen werd hij ineens weer regisseur, want hij kreeg de ziekte in. Hij kreeg de pest in, weet je wel. Nou, het was echt zo gaaf, joh. Toen hebben we zo gelachen. Nou, die regisseur die de vriend inmiddels geworden was van Eulink, die heeft in Scandinavië een vakantiehuisje aan de meer. Daar heeft hij een bootje bij, een visbootje. En het visbootje heet Lammy. Dat is toch niet te geloven? Dat is geweldig.
Ja, dit verhaal bedenk je natuurlijk ook weer niet. Hè? Dat de regisseur die Eulink heeft opgepakt, ja, dat dan later vrienden worden en dan weer teruggaan samen naar de Lammy. Ja, nou, niet, dat zou in deze tijd niet meer kunnen.
Nee. En als dit nou de enige regisseur zou zijn die een verhaal heeft rondom de Lammy, dan zou je nog zeggen, ala. Maar ja, er zijn er meer. Zo heeft Annemarieke van Schaik, de conservator van het Belasting- en Douanemuseum, een mooi verhaal over een andere regisseur.
Maar die rechercheur die heeft toen één stuk hars ontvreemd en als souvenir altijd bewaard. En zijn erfgenamen die zaten ermee in hun maag. Want ja, was natuurlijk illegaal dat hij dat had meegenomen. Dus die hebben toen in alle anonimiteit contact gezocht met een soort bemiddelaar. Die heeft dan weer contact opgenomen met het Rijksmuseum. Of het Rijksmuseum misschien dat zou willen hebben als onderdeel van de vaderlandse geschiedenis. Het Rijksmuseum wilde dat niet. Toen hebben ze het Amsterdam Museum benaderd. En het Amsterdam Museum wilde het wel in ontvangst nemen. Dus toen zijn er onderhandelingen gevoerd. Maar de conservator bij het Amsterdam Museum, die wist dat wij bezig waren met de herinrichting van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. En zij heeft mij gebeld en gevraagd of wij een stuk hars van de Lammy zouden willen gebruiken voor de presentatie. Dus ik wilde dat heel graag, dus ik zei meteen ja. En toen ging die familie eigenlijk een beetje tegensputteren, want ze vonden dat het naar een Amsterdams museum moest. Omdat die rechercheur ook altijd eigenlijk in de Amsterdamse buurten dus onderzoek had gedaan en echt naar die Amsterdamse onderwereld. En dat ze dachten dat het dus in zijn nagedachtenis was als het geschonken kon worden aan een Amsterdams museum. Dus toen is de schenking officieel aan het Amsterdams museum gedaan. En zij hebben het aan ons in bruikleen gegeven. Ik vind het heel leuk dat ik het stuk hars, dat ik het zelf eigenlijk aangeboden kreeg. En ik ben het gaan halen in Amsterdam. En toen moest ik nog even langs een bureau dat voor ons allerlei dingen heeft gedaan en ook filmpjes heeft gemaakt. Dus toen konden zij ook meteen geïnspireerd raken door dat stuk hars. Ze wilden ook allemaal aan ruiken. Ik dacht ook dat iemand er een likje van zou gaan nemen. Zo zag het er daaruit. Dus ik heb echt enorm gelachen. Dus ik heb zelf ook plezier gehad om het te gaan ophalen. En ook het hele schimmige gedoe. Want bij de overdracht was die zaakwaarnemer was er dan bij. Maar die familie die wilde allemaal anoniem blijven. En, dus dat het toch nog een beetje... dat ze zich ervoor schaamden. Dat hun, het was natuurlijk al lang verjaard. Dus ze hadden... Maar ja, of misschien wilden ze het niet voor de nagedachtenis van hun grootvader. Of geen idee. Maar het was heel spannend allemaal.
Ja... De plakken hars vliegen om je oren.
Het is ook wel bijzonder hè, dat er nog een rechercheur denkt van... ik ga nog eventjes een plakje hars voor het nageslacht bewaren.
Ja, en dan tientallen jaren later ligt het in een museum. Niet helemaal het museum geloof ik wat ze wilden.
Nee. Maar goed, dat maakt niet uit.
Rotterdam of Amsterdam, het ligt er. Ja. En dat is een mooi verhaal. Ja, en over mooie verhalen gesproken trouwens. In die tijd was de pers toch op een andere manier bezig eigenlijk dan nu.
Ja, en onderzoeksjournalistiek werd nog niet echt aangedaan. Hè? Het beperkt zich echt tot een feitenrelaas.
Ik heb telefonisch dingen doorgegeven. Vanuit toen we weer terug waren op de Vierkante Kooi, mocht ik gebruik maken van de telefoon van de marine. En ik weet dat er vanuit het ANP een lijntje was met het politiebureau in Den Helder. En daar werd dus mede, omdat we die zaak dus toen niet in de publiciteit gebracht hebben, werden we daardoor beloond met het feit dat we een directe lijn mochten hebben van het ANP met de politie in Den Helder, het hoofdkwartier daar. En daar kregen we dus ook de informatie van. Dus we hebben, en ze hebben zelf informatie verzameld. En ik heb vanuit het politiebureau, tenminste vanuit de marine luchtvaartdienst toen, vanaf de kooi heb ik zelf ook verslag gedaan.
Wim van Geffen was dus de man die, eigenlijk voordat ik dit werk ging doen, was Wim van Geffen de man die de dagelijkse verslaggeving deed over misdaad in Nederland. Dus dat waren misdaad. Verslagen. Dus als er wat gebeurde, dan kwam Wim van Geffen erbij en die schreef over een moord en En in dit geval dus over het smokkel van hashis. Maar ik ben er later mee begonnen om die misdaad erin te graven en de achtergronden daarvan te beschrijven. Dus misdaadonderzoek, onderzoeksjournalistiek.
Wederom een mooie omschrijving van de journalistiek in de jaren 70. En het verhaal van de Lammy is eigenlijk gewoon een heel mooi, of geeft een heel mooi tijdsbeeld van de jaren 70.
Ja, Elmar, inderdaad, een mooi tijdsbeeld van de jaren 70 en de daarbij betrokken Lammy. Maar de Lammy ging wel door. En Peter Booms, de huidige eigenaar van de Lammy, die weet nog twee mooie anekdotes te vertellen waarbij de Lammy in beeld kwam. De eerste keer voerde Lammy uit onder de naam Marit. Dat zullen we zo horen. En later komt de boot nogmaals in beeld. En het kan niet anders natuurlijk dat in beide gevallen de harssmokkel weer de overhand nam.
Ik werd op een gegeven moment benaderd door een, volgens mij ook een oude politieman, die schreef detectieve verhaaltjes. Die is toen ook aan boord geweest en die zat te vertellen dat hij had dienst bij de havenpolitie en die, dat was 's winters en het was slecht weer geweest. En er voer een scheepje in de Rotterdamse haven, die kwam van zee. En die had ijsvlaggen. En wat zijn ijsvlaggen? Doordat zo'n schip op zee, als het ruig is, steeds dat spray, dat de boegwater verspreidt. En dat gaat dan als nevel op de stagen zitten. En doordat dat zo hard waait, krijg je ijspegels, maar die zijn horizontaal. Dus het is heel bijzonder om te zien dat je. Er zaten allemaal van die horizontale ijspegels aan die verschansing. Dus die douaneboot en de politieboot, die voeren eigenlijk een paar keer zo omheen. Omdat dat zo'n mooi gezicht was. Maar toen gingen die gasten aan boord, die gingen zo schrikachtig doen. Toen dacht de douane, er is wat aan de hand, joh. Dus die sommeerden hem aan te gaan leggen. Die hebben aan de parkade, hebben die toen aangelegd. En toen bleek dat er ook weer hars aan boord zat. Weet je wel, een echt bizar verhaal weer. Nee, hoefde niet. Maar dat was ook weer zo leuk. Want ook die kerels van die ik toen sprak, dat was ook weer een regisseur die bij de aanhouding was. En hij zei, stonden we hier, godverdorie, hadden we die gasten net aangehouden. Hij zei, het waren criminelen. Hij zegt, toen zegt een van die gasten, hij zegt, ik zal wel even koffie zetten. Weet je wel, dus een van die criminelen ging beneden koffie zetten voor met z'n allen. En toen was het etenstijd. Toen had hij zijn krentenbol met kaas had hij gedeeld met een van de criminelen. Ja, op een gegeven moment kwam ik op de Lammy af, de veeravond. En toen liep ik over de steiger en toen stond er bij de loopplank een vrij forse kerel. En die stond duidelijk op iemand te wachten die aan boord van de Lammy zou gaan. Dus diep ze op de loopbank al en zegt, van nu? Ze zei, misschien. Weet je wel, een beer van de rozen. En hij klonk nogal. Dus toen raakten we toch in gesprek. En toen bleek dat, want hij herkende de Lammy. Waarvan hij zei dat hij ooit eigenaar geweest was van dat schip. Waarmee hij vanuit Southampton op en neer naar Bilbo gevaren was. Om een harstransport te doen. Dus dat ding, dat is gewoon gemaakt voor harstransporten. Niet om te vissen, maar voor de harstransporten is die gemaakt. Weet je wel? Dat is toch niet te geloven, joh. Dat is echt leuk, hoor.
Dit was aflevering 4 van de podcast Lammy de Harskotter. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven.